Ok, vreau acum o luăm. Vorige keer hebben we een begin gemaakt met die drie hoofdzaken van het pad, namelijk zo kappen. En vooral heb ik geprobeerd aan te geven hoe die tekst uiteindelijk bij ons terechtgekomen is en hoe bijzonder het eigenlijk is dat wij nu die tekst tot ons kunnen nemen. Dat is ook iets wat je vaak bij boeddhistisch onderricht aan het begin nog een keertje meegedeeld krijgt. Zo van, goh, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat we hier kennis van kunnen nemen en dat het überhaupt nog bestaat ook. We hebben een begin gemaakt met die eerste verse van de inleiding, die eerste twee verse eigenlijk, zijn het maar. En daar valt toch altijd een en ander over te zeggen, maar wat er nog niet over gezegd is, en wat ook in die inleiding staat, is een stukje over de drie verschillende niveaus van motivatie. Eigenlijk hoort dat nog wel bij de inleiding. Er wordt in die inleiding ook wel iets over gezegd, maar we hebben het de vorige keer eigenlijk niet genoemd. Voor boeddhisten is het eigenlijk zo dat de motivatie de richting geeft en stuurt en bepaalt in principe hoofdzakelijk wat voor karma er ook gecreëerd wordt. Het is daarom ook niet zo makkelijk om aan de buitenkant acties die mensen doen of dingen die gezegd worden te beoordelen, want je kunt niet altijd weten vanuit wat voor reden, vanuit wat voor drijfveer iemand iets doet. Het is zelfs best heel goed mogelijk dat een handeling aan de buitenkant er heel ruw uitziet, terwijl die misschien ingegeven wordt vanuit een altruïstische motivatie. Het kan zijn bijvoorbeeld dat een moeder een kind heel ruw in paniek voor een auto wegtrekt, maar wel met de bedoeling om het kind, zeg maar, te redden, te beschermen. Of, zeg maar, iets heel duidelijk te maken, dat hij met zijn vingers hier of daarvan af moet blijven. Het is dus niet zo heel gemakkelijk om altijd aan de buitenkant te zien wat voor motivatie er eigenlijk achter een handeling zit. Je ziet het deze dagen in de wereldpolitiek natuurlijk ook. Ja, wat doen we? En vooral waarom doen we de dingen die we doen uiteindelijk? En dat bepaalt hoofdzakelijk, zeg maar, het karma. In het boeddhistische spirituele pad zijn er drie niveaus van motivatie. Maar ik begin eigenlijk met het niveau daaronder. Het niveau daaronder, en dat wordt door de leraren eigenlijk dus nog niet gezien als een spiritueel pad, is eigenlijk waar de meeste mensen het grootste gedeelte van de tijd mee bezig zijn. Het namelijk zorgen dat we in dit leven zo aangenaam mogelijk hebben en een beetje goed voor elkaar hebben. De meeste mensen zijn daar toch eigenlijk al een groot gedeelte van de tijd mee bezig. Ik zie dan ook wel bij mij in de winkel bijvoorbeeld dat er wat dat betreft wel een soort, tussen aanhalingstekens, misverstand bestaat tussen wat je überhaupt spiritueel noemt. Volgens Geshe-la is spiritueel altijd gericht op een veel groter doel dan alleen maar het in dit leven aangenaam of goed voor elkaar hebben. En hoewel daar misschien ook best wel een aantal technieken of ingrediënten in gebruikt worden, die ook echt in echte, tussen aanhalingstekens, echte spirituele tradities tegenkomt. Is bijvoorbeeld zoiets als mediteren, of yoga, of mindfulness, of whatever. Tegenwoordig best ook vaak gericht gewoon alleen maar op het hier beter functioneren, het hier meer naar je zin hebben, het hier aangenamer hebben, het hier rustiger worden, beter functioneren in je werk, dat soort dingen. Het is overigens niet zo dat het een het ander uitsluit. Dus het is niet zo dat, zeg maar, een hoge motivatie betekent dat we het hier nu beroerd moeten hebben, of dat we het hier nu, dat het hier en nu helemaal niet belangrijk is. Sterker nog, als je het stukje daar over motivatie hoort, een grote motivatie sluit juist het kleine ook in. Dus het is automatisch zo, eigenlijk, met een grote motivatie, dat hoeft niet nog eens een keer extra benadrukt te worden en gezegd te worden, dat het automatisch ook in dit leven, ook in het dagelijks leven, hier en nu gewoon zijn effect heeft. Maar daar blijft het niet toe beperkt. Daar wordt in het boek van Lambert van Kappa eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel over gezegd. Dus ik heb de versie van Atisha erbij gehaald. Atisha, die voor Lambert van Kappa, we begonnen daar de vorige keer mee met Atisha, rond het jaar 900 een soort overzicht maakte waar Lambert van Kappa weer op voortborduurde. En die noemt wel in zijn introductieverse heel duidelijk die drie motivaties. Hij zegt hier in vers 2, er zijn mensen met drie verschillende niveaus van motivatie, namelijk een beginnende, de beginnersmotivatie, een tussenliggende motivatie en de hoogste motivatie. Elk van deze drie heeft bepaalde eigenschappen en ik zal uitleggen waarin ze van elkaar verschillen. Het is niet automatisch zo, hoewel wij dat misschien wel geneigd zijn te denken, dat de hoogste motivatie altijd, zeg maar, de beste motivatie tussen aanhalingstekens is. Soms is het ook heel goed om eerlijk te zijn met jezelf en gewoon te constateren van, nou, die hoogste motivatie, eerlijk is eerlijk, ik vind het eigenlijk toch wel te ambitieus voor mezelf, te hoog gegrepen, heel mooi voor in de toekomst. Maar ik ben iemand voor de tussenliggende motivatie of voor de beginnersmotivatie. En ieder die uitsluitend streeft naar het genoegen van het cyclische bestaan, dus in die cirkel steeds, zeg maar, de plezierige goede wedergeboortes eigenlijk nastreeft, en zich alleen om zichzelf bekommert, wordt een persoon genoemd met het beginnend niveau van motivatie. Dus als je goed karma probeert te creëren met het idee, nou, dan kom ik weer in een goede wedergeboorte terecht, dan kom ik in een goed gezin terecht, dan heb ik een goede gezondheid, dan heb ik goede vrienden, dan ontbreekt het me aan iets, dan zit ik in een prettige omgeving. Als dat zeg maar je doel is, dan word je een persoon genoemd met een beginnersmotivatie. Dan blijf je wel in die cirkel van het cyclische bestaan zitten. Dat kan in het ene of in de andere bestaanswereld zitten. Je wordt steeds weer wedergeboren, maar je treft het steeds goed. Je werkt aan je karma, zodat je uiteindelijk in een volgende wedergeboorte weer goed terechtkomt. Volgens Lambert van Kappa, want daar gaan we dadelijk natuurlijk naartoe, heb je dan dus ook niet een echte drang naar bevrijding. Want je wilt niet uit dat cyclisch bestaan weg. Je denkt, als ik uiteindelijk in het cyclische bestaan op goede plekken terechtkom, als ik het wat dat betreft een beetje goed kan sturen, dan ben ik daar eigenlijk best heel content mee. En ieder die zich van het wereldse genoegen en van de negatieve activiteit heeft afgewend en alleen naar vrede voor zichzelf streeft, is iemand met een tussenliggend niveau van motivatie. Dan stap je uit het cyclische bestaan. Je hebt op een gegeven moment in de gaten gekregen, daarover nagedacht, gemediteerd. We komen dadelijk bij die drang naar bevrijding. En er is een drang naar bevrijding ontstaan. En je denkt, ja, best wel goede plekken ook in al die bestaanswerelden te vinden. En de een is beter dan de ander. En best wel oké, maar uiteindelijk niet echt de oplossing. Ieder die zich van wereldse genoegens en van negatieve activiteiten heeft afgewend en die alleen naar vrede voor zichzelf streeft, is iemand met een tussenliggend niveau van motivatie. Die wil zelf bevrijd worden. Er is dus wel een drang naar bevrijding. Iemand die met heel zijn hart al het lijden van anderen wenst op te heffen, omdat hun lijden deel uitmaakt van zijn eigen bewustzijnstroom. Dus omdat je in zekere zin het lijden van anderen ook ervaart, want als het deel uitmaakt van je eigen bewustzijnstroom, dan is het niet zo dat je het zeg maar van een afstand ziet, maar je ervaart echt ook de moeilijke situaties van anderen. Iemand die dat met heel zijn hart wil, is iemand met het hoogste niveau van motivatie. Dus het zijn drie niveaus van motivatie. Dat wordt in de drie hoofdzaken van het pad wel even genoemd, maar we hebben daar vorige keer eigenlijk eigenlijk nog niet aandacht aan besteed. En het hoogste niveau van motivatie klinkt natuurlijk allemaal heel erg mooi en heel erg idealistisch. Maar we moeten ook wel reëel naar onszelf zijn en kijken van ja, ondanks het feit dat het mooi klinkt en dat we dat misschien wel zouden willen. Ja, willen we dat wel echt? Hoe echt is dat eigenlijk? Als ik dan naar mezelf kijk, als ik moet kiezen bij wijze van spreken. Waar kies ik dan uiteindelijk toch voor? Boeddhisme is ook zelfkennis en eerlijk naar jezelf kijken en eerlijk onder ogen zien van hoe de dingen werkelijk zijn. Er wordt nog wel eens een keertje gezegd, ja, maar op het moment dat je een heel groot doel hebt, doe je dan jezelf niet tekort. Als je alleen maar aan anderen, het welzijn van de hele wereld gaat denken, kom je dan zelf niet tekort? Of moet je niet ook op een gegeven moment op een bepaalde manier egoïstisch zijn en aan jezelf denken? Dat is altijd zo'n soort discussiepunt. Maar over het algemeen wordt toch gezegd, het grote geheel, daar maak jij zelf ook deel van uit. Dus als het met iedereen goed gaat, gaat het met jou automatisch. Dat hoeft niet. Dat hoef je eigenlijk helemaal niet nog eens een keer extra moeite voor te doen. Je hoeft eigenlijk je eigen belang helemaal niet extra te onderstrepen. Want als het met iedereen goed gaat, dan zit jouw eigen belang daar eigenlijk automatisch in verweven. En vanuit verschillende richtingen wordt er natuurlijk verschillend over gedacht. Maar vanuit het Mahayana-boeddhisme, waar deze tekst eigenlijk vandaan komt, wordt gezegd, het is toch goed om te proberen het hoogste niveau van motivatie te hebben. Ook al realiseer je dat het nog heel ver weg is, dat het heel moeilijk is, dat we daar bij lange na zelf nog niet zijn. Omdat je daarmee bij wijze van spreken toch al een lijntje uitgooit naar waar je uiteindelijk terecht wil komen. Ik las laatst een ander boek. Niet per se van een boeddhist, maar het ging wel over ditzelfde onderwerp. Die zei van ja, het gevaar zit er ook in. Er zijn ook mensen die zeggen van nou ja, je moet eerst jezelf bevrijden. En als je zelf bevrijd bent, dan kun je de stap maken om je heen te gaan kijken en het grote geheel op je schouders te willen gaan nemen. Maar daarin werd gezegd, ja, maar op het moment dat je zelf bevrijd bent, Als je nooit over het grote geheel nagedacht hebt, dan is het eigenlijk zo lekker voor jezelf. Dat er eigenlijk op dat moment, als je dat niet gecultiveerd hebt vanaf het begin, dat er eigenlijk helemaal geen reden meer is, of geen drang meer is om op dat moment nog eens een keertje moeilijk te gaan doen en de hele wereld om je heen in ogenschouw te nemen en te kijken wat je daarin kan betekenen. Want dan heb je het eigenlijk voor jezelf zo verschrikkelijk goed voor elkaar. Dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat je die laatste stap zal zetten. Dus vanuit Mahayana oogpunt, de grote visie, zeg maar, het grote voertuig wordt ook genoemd, is het toch goed om vanaf het begin af aan het grote geheel mee te nemen. Zodat op het moment dat je zelf echt stap gezet hebt, dat het grote geheel in ieder geval door meditaties et cetera gewoon eigen geworden is. En je ook niet bang hoeft te zijn dat je dat uit het oog verliest. Ik weet niet of het voorbeeld heel erg goed is, maar ik ken het zelf wel dat ik dan denk van nou, als ik eerst maar dit of dat voor mezelf bereikt heb, dan ga ik daarna bij wijze van spreken voor andere mensen zorgen. Ik moet eerst zorgen dat ik zelf genoeg geld heb. En als ik zelf genoeg geld heb, dan ga ik misschien geld weggeven. Ik moet eerst even zorgen dat ik zelf de boel voor elkaar heb. En dan ga ik daarna, dat neem ik me dan voor, dan ga ik daarna ga ik wel om me heen kijken en voor de rest van de wereld, over de rest van de wereld nadenken. Maar ik merk ook dat moment eigenlijk bijna nooit komt. Want er is altijd een reden waarom je denkt van ja, maar ik moet eerst eventjes dit of dat voor mezelf. Ik heb nu even geen tijd. Ik moet nu echt eerst eventjes gewoon een paar dagen rust of een rustig weekend. En dan, als ik zelf een beetje bijgekomen ben, dan komen die andere mensen wel. Maar heel vaak is het zo dat er dan natuurlijk daarna komen weer andere dingen die ook voor jezelf heel belangrijk zijn. Ja, dat is wel zo, maar nu moet ik toch eerst nog eventjes dit of dat voor mezelf doen en dan komen die anderen. Dat risico zit erin. En als je vanaf het begin af aan het grote geheel, zeg maar, in ogenschouw neemt en in je meditaties tot je door laat dringen, dan nog blijft het zo dat je uiteindelijk niet meer kunt dan je kunt. En dan nog blijft het zo dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Maar dan zit het grote geheel in ieder geval automatisch dan in je systeem. Dus vanuit Lamson Kappa gezien is die hoogste motivatie datgene wat je eigenlijk wat je eigenlijk idealiter naar zou streven. Wat niet wil zeggen dat je er al bent, in de verste verte misschien nog niet. Maar toch, het is goed om grote idealen te hebben. Een groot doel te hebben. Die Tibetanen die denken ook niet in één leven. Die denken ook gewoon in heel veel levens. En niet alleen in één wereld, maar wereldstelsels met ontelbare voelende wezens. Die kijken niet alleen maar naar de dag van vandaag. En niet alleen maar naar één individu en niet alleen maar naar één leven. Dus dat voor wat betreft die niveaus van motivatie. En omdat dat zo belangrijk is en richting bepalend voor wat je gedurende de dag doet, is dat eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen die je 's morgens doet op het moment dat je dag begint. Je vraagt je af of je neemt je voor wat ik ook ga doen vandaag, wie ik ook aan de telefoon krijg, of wat er op mijn pad komt. Ik neem mij voor, ik doe de dingen, ik probeer in de gaten te houden dat ik hier niet alleen maar voor mijn eigen welzijn bezig ben, maar voor het welzijn van, zoals ze dat dan noemen, alle voelende wezens. Nou, dat zijn er enorm veel. Enorm veel. En het idee is dat door sijpelt eigenlijk zonder dat je er dan verder nog heel erg steeds expliciet aan hoeft te denken, dat dat doorsijpelt in alles wat je doet en zegt. En natuurlijk vergeet je dingen wel eens en sla je wel eens de plank mis. En vandaar dat je dan aan het eind van de dag weer evalueert en weer kijkt van, nou ja, ik had dit of dat wel voorgenomen, maar het is toch niet helemaal eigenlijk gelukt zoals ik me dat voorgenomen had. Maar desalniettemin geeft het richting en is het de volgende dag weer opnieuw dat je denkt, oké, waarom doe ik de dingen eigenlijk die ik doe? En met wat voor intentie probeer ik te leven, probeer ik de dingen te zeggen die ik zeg, te denken die ik denk en te doen die ik doe. Lichaam, spraak en geest. Want dat zijn uiteindelijk de drie vormen van activiteit. Dus als je tussen aanhalingstekens boeddhistisch bezig wil zijn, is de motivatie eigenlijk het belangrijkste criterium. In de motivatie kun je, zeg maar, aan de buitenkant van mensen nauwelijks aflezen. Dus het is heel lastig om te oordelen of iemand die dingen zegt of doet, of die goed gemotiveerd is, of boeddhistisch gemotiveerd heeft of is, of boeddhistische drijfveren heeft of niet. Dus wat dat betreft is het ook beter en wordt altijd aangeraden, oordeel maar niet te gemakkelijk en te veel over andere mensen. Kijk vooral maar naar jezelf. En dat is al lastig genoeg om bij jezelf, zeg maar, na te gaan. Hoe is mijn motivatie eigenlijk geweest? Wat was eigenlijk op dat moment dan de reden dat ik dit of dat deed, of dit of dat dus of zo gezegd heb, of op die manier mensen benaderd heb, of op die manier dingen gedaan heb? Dat is uiteindelijk bij je eigen leermeester. En die Kadampa-meesters, waar Atisha er eentje van was, die hadden, volgens de overlevering, hadden die zakjes met witte steentjes en zwarte steentjes. En die pakten dan als een soort evaluatie de witte steentjes voor alle activiteiten die ze goed gedaan hadden in hun eigen ogen. De zwarte steentjes die niet zo goed gelukt waren, die bekeken dat aan het eind van de dag. En die veegden dat weer bij elkaar en die deden dat weer opnieuw in hun zakken. En zo ging dat elke dag weer door. Zodat je, ja, in die zin jezelf evalueert en jezelf ook op de rails probeert te houden. Oké. Dat voor wat betreft die drie niveaus van motivatie. En de motivatie om het hier op dit moment goed naar je zin te hebben, daar is helemaal niks mis mee. Dat is hartstikke prima. Maar de boeddhistische leraar zult geen spirituele motivatie noemen. Als dat het doel is, zeg maar, dan beschouwen zij dat toch eigenlijk wel als een beetje zonde van je leven. Als het zich daartoe beperkt.
En die tweede dan?
De tweede. Tweede, dat is wel een beetje een lastig stuk om iets over te zeggen, vooral ook op deze plek. De tweede is namelijk de motivatie van de Theravada-traditie. Strikt genomen heb je in boeddhisme twee verschillende scholen, of twee verschillende richtingen, het grote voertuig en het kleine voertuig. En het kleine voertuig, maar het is gevaarlijk om dat te zeggen, want het is maar de vraag of dat voor iedereen geldt. Maar strikt genomen streeft het kleine voertuig gewoon naar bevrijding van het cyclische bestaan. We zijn niet zo bezig met het grote geheel. Voor hun is het grote geheel ook echt wel heel erg groot. En hebben ze zoiets van, ja, dat kunnen alleen Boeddha's. Wij hebben al onze handen vol aan ons eigen karma. En wij proberen nirvana te bereiken, bevrijding te bereiken. En als iedereen dat nou doet, dan is de wereld, bij wijze van spreken, verlicht. Maar ik voel me niet per se verantwoordelijk voor de verlichting van de rest. Het ja. is een opvatting. Mm-hmm. En dat is ook een hele legitieme opvatting. Mm. Nou, je kan zeggen, als iedereen zijn best nou maar gewoon doet. Mm. En als iedereen nou maar zijn karma bewaart. Als niemand nou liegt. En als niemand steelt. En als niemand doopt. En als niemand dit of dat. Dan is de wereld automatisch verleerd. Mm. Maar het is nogal wat dat zij gaat zeggen van nou ja. Dat ga ik niet alleen zelf proberen. Maar ik ga me ook verantwoordelijk voelen. Mede verantwoordelijk voelen voor de hele wereld.
Mm-hmm. Maar daar kan ik me meer bij voorstellen. Die tweede lijkt me zo...
Ja, dat is misschien...
Onnodig of zo. Want als je iets doet met een hoger doel alleen maar voor jezelf. Dat is...
Nou ja, kijk... Toch is het wel zo dat de leer van de Boeddha in eerste instantie zeg maar daarvan uitgaat. Mm. In eerste instantie heeft de Boeddha heel veel instructies gegeven om je eigen karma op orde te krijgen. Al die regels van schadelijke activiteiten die je probeert te verminderen, positieve activiteiten die je probeert te doen, zuiveringen die je probeert te doen. In eerste instantie...
Maar dat is toch altijd allemaal... in relatie tot een ander of tot de wereld?
Het is wel in relatie tot de wereld, maar het is niet per se zo dat je je ook verantwoordelijk voelt voor de rest van de wereld of voor de anderen. Hmm. En laten we eerlijk zijn, als ik nou gewoon naar mezelf kijk, ik wil me nog wat verantwoordelijk voelen voor mijn eigen woonsituatie. Mm. Ik kan me ook nog wel ten dele misschien verantwoordelijk voelen voor de woonsituatie van mijn broer, mijn zus, mijn ouders, mensen die heel dichtbij staan. Maar mij verantwoordelijk voelen voor de woonsituatie, alleen maar de woonsituatie hè, van de hele wereld. Dat is natuurlijk nogal wat. Dus ik kan ook wel wat bescheidener zijn en zeggen van nou, ik doe wat ik kan doen. Hè? Ik zorg dat ik zelf in ieder geval andere mensen niet schaad. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Als iedereen dat nou lekker doet, dan zijn we al een heel stuk beter. Dan zijn we al een heel stuk verder. Dus er is op zich nou maar ook niet echt iets op tegen. Het lastige is misschien wel dat ik zeg maar in die Mahayana-traditie les gekregen heb. Dus dat hoor je zeg maar in mijn verhaal ook door. En het lastige, maar ook het mooie, is dat dit een Vipassana-centrum is die in de Hinayana-traditie staat. Dus ik zit hier een verhaal te vertellen wat eigenlijk niet bij deze plek past helemaal tussen aanhalingstekens. Maar omdat het hier toch past en omdat het hier toch werkt en gaat, is dat nou juist eigenlijk zo verschrikkelijk mooi. Maar als je een monnik, zeg maar, uit Sri Lanka, Thailand... de Hinayana landen zal horen, dan zullen die meer nadruk leggen op zeg maar hun eigen ethiek. Hoe handel ik? Hoe denk ik? Ben ik aandachtig? Eet ik aandachtig? Handel ik aandachtig? Probeer ik mijn eigen karma op orde te krijgen? En als iedereen dat nou doet, dan raakt de wereld daardoor automatisch verlicht. En het hele grote geheel, dat is een Boeddha. Dat is eigenlijk gewoon net weer een stap verder dan ik zelf kan. Maar het is een traditionele indeling die misschien, nou ja, dat blijkt hier eigenlijk wel, niet meer helemaal zo hardop gezegd kan worden. Omdat er ook altijd ergens een beetje iets naars aan zit, alsof de Theravada-traditie of het kleine voertuig minder zou zijn dan het Mahayana-voertuig. Ja. En heel stiekem misschien denken Mahayana-mensen wel ook een beetje zo.
Ik kan me voorstellen.
Ja, daar zijn, daar moet je ook weer heel voorzichtig mee zijn.
Ja.
Ja. Soms roepen Mahayana, mensen uit de Mahayana-traditie ook wel heel gemakkelijk dat ze zich voor de wereld willen inspannen, terwijl ze hun eigen leven nog niet eens op orde hebben. In strikte zin, ik heb er laatst eens over nagedacht, zou je misschien ook nog wel kunnen zeggen dat de Hinayana-traditie in eerste instantie je aanspoort om je eigen leven op orde te krijgen. Voordat je de rest van de wereld op je schouders neemt. Zorg nou eerst dat je zelf goed slaapt. Dat je je eigen relaties op orde hebt. Dat je je eigen karma op orde hebt. Dat je je eigen leven op orde hebt. En ga van daaruit dus in eerste instantie verder kijken. Terwijl de Mahayana mensen soms de neiging hebben om wel heel veel grote woorden te gebruiken en de hele wereld erbij te betrekken, terwijl ze bijvoorbeeld hun eigen leven nog niet eens op orde hebben. Altijd bezig zijn met tussen aanhalingstekens de anderen, maar misschien nog hun eigen basis niet eens gestabiliseerd hebben. Dus je zou ook kunnen zeggen, het is een eerste stap en een tweede stap. En er is een verhaal van Trungpa, best wel een omstreden Tibetaanse leraar. Een van de eerste leraren die in Amerika kwam. Echt uit de Mahayana traditie. Die op een gegeven moment om 4:00 s'nachts al zijn leerlingen uit bed trolde en naar de meditatiezaal liet komen. En zei, never forget Hinayana. And then go back to sleep. Omdat het belang van je eigen leven op orde krijgen eigenlijk toch wel onderschat wordt. Ook dat zie ik bij mij in de winkel wel. Dat mensen van alles nog wat in hun hoofd halen, maar eigenlijk hun eigen leven nog niet eens stevig op orde hebben. En ja, dat doet Hinayana wel. Geeft heel duidelijke regels en richtlijnen voor het leven hier en nu. En alle grote verhalen en zo van de hele wereld en verlichting voor iedereen en alle voelende wezens. Die zul je daar minder horen omdat ze zeggen, ja, zorg jij eerst nog maar eens dat je gewoon goed eet, goed slaapt. Dat je relaties, dat je huis een beetje op orde is. Dat je financiën op orde zijn en dat soort dingen. Dat is, zeg maar, Hinayana. In mijn ogen. Mm-hmm. In mijn ogen.
Ja.
En als je dat doet, en als iedereen dat doet, als je dat doet, dan zet je dus stappen op het spirituele pad. En dan kun je zeggen van, nou ja, dat is alvast een goed begin. En dan komt de rest daarna. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld nagedacht over, stel dat je een politieke verantwoordelijkheid hebt. Of stel dat je aan de politiek denkt. Je kan natuurlijk zeggen, Nederland moet zich verantwoordelijk voelen voor alles wat er in de wereld gebeurt. Dat is nogal wat. Als dat echt zo is, dan is dat nogal wat. Je kan ook zeggen, Nederland moet eerst zorgen dat ze hun eigen verhaal op orde hebben. En van daaruit kun je misschien dingen in de wereld gaan doen. Dus voor allebei wel wat te zeggen. En misschien dat het onderscheid ook wel langzaam aanvervaagt en dat het naar elkaar toe gaat. Want het een hoeft het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten. Het is meer een kwestie van, waar richt je in eerste instantie op en wat vind je het belangrijkste? Vind je het belangrijkste het besef en de verantwoordelijkheid van de hele wereld om je heen? Of vind je het belangrijkste, ik moet eerst gewoon een basis creëren en de basisdingen zelf goed voor elkaar zien te krijgen? Dat is voor allebei wat te zeggen. En karma wat dat betreft bepaalt een beetje waar je terechtkomt. Dus op een of andere manier kwam ik hier terecht, komen andere mensen bij andere scholen terecht. En heb je ook mensen die dan hier zitten en dan daar zitten? Of heb je mensen die overstappen van het een naar het ander? Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik, zal niemand ontkennen dat het toch een beetje een treurige situatie is als je zelf bevrijd en verlicht bent tussen aanhalingstekens in nirvana zit en de rest van de wereld is een puinhoop. Dat zal ook niemand vanuit de Hinayana richting zeg maar na willen streven. Dus het is misschien een kwestie van, ja, wat zijn de goede volgorde, wat zijn de goede volgordes? En bestaat ook in boeddhistische traditie een begrip vaardige methodes. Dus het kan zijn dat leraren op een gegeven moment het idee hebben, op deze plek, in deze situatie, is het het belangrijkste om nu dit of dat te benadrukken. Ik wil niet zeggen dat de rest niet belangrijk is, maar er wordt op een gegeven moment gevoeld van, ja, nu is het belangrijk voor deze groep mensen om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te benadrukken. Of zorg dat je je eigen leven op orde hebt. Dat je een basis hebt. Of kijk eens verder dan je eigen leven. Dus dat is ook allemaal... Er is niet één waarheid hier. Er zijn verschillende scholen en die zijn er niet voor niets. En al die scholen hebben waardevolle aspecten. En misschien is het juist wel mooi dat je hier eens wat hoort, daar eens wat hoort. En... Ja.
Er wordt toch ook gezegd onderzoek te leer.
Onderzoek te leer. Ja. Onderzoek te leer. En het is maar de vraag natuurlijk of... Het, we moeten ook niet vergeten dat van oorsprong deze verdeling natuurlijk nooit door de Boeddha gemaakt is. En de Boeddha heeft gewoon zijn verhaal verteld. Die ging gewoon verhalen vertellen. Die vertelde tegen jou een verhaal. Die vertelde tegen Cynthia een verhaal. En Joyce... En in grote lijnen was dat min of meer hetzelfde verhaal. Want het waren soms andere woorden. Hij benadrukte soms zelfs iets anders. En later hebben mensen daar scholen van gemaakt. En die scholen hebben zich ook wel weer eens soms tegen elkaar afgezet. En hebben soms wel weer eens gedacht, ja, maar onze school is toch beter dan die andere scholen. En nou, met die erfenis zitten wij dan. Niets menselijks is ons vreemd. Maar dat was natuurlijk niet het idee van de Boeddha. De Boeddha heeft niet een Mahayana school en een Hinayana school in het leven geroepen. Dat hebben wij er. Wij. Ja, dat is er later van gemaakt. En misschien is het nu wel de taak. Dat zie ik de Dalai Lama bijvoorbeeld ook wel doen. Andere leraren ook wel doen. Om toch weer te kijken of je een soort... gemeenschappelijke noemer kan vinden. En dan wil het niet zeggen dat mensen niet gewoon hun individuele eigen beoefeningen kunnen doen. En hun eigen voorkeur kunnen hebben. Vaak gebaseerd op toevallig het centrum waar je zit. Of toevallig de leraren die je tegenkomt, die je toevallig sympathiek vindt, ja of nee. Iets wat je toevallig op dat moment in je leven aanspreekt. Daar is op zich namelijk helemaal niks mis mee. Maar misschien wel goed om te benadrukken, ja maar ja. Uiteindelijk is er een gemeenschappelijke boeddhistische basis. En die boeddhistische basis, die wordt ook wel door alle scholen, zeg maar, geaccepteerd. En dan is er hier wat nadruk of daar wat nadruk. Dus deze teksten zijn ook vanuit Mahayana oogpunt geschreven. In een, nou, 12, 1300 jaar geleden. In een tijd waarin het misschien ook nog wel begrijpelijk was dat scholen zich tegen elkaar afzetten. En dan hoor je natuurlijk het standpunt van de schrijver in zo'n boek. En het standpunt van Atisha en van Tsongkhapa, die zeggen, ja, die hoogste motivatie is geweldig, want we moeten de hele wereld erbij nemen. We zijn niet alleen. Maar goed, is de vraag soms ook wel hoe reëel dat is.
Maar goed, ik denk, je kunt heel veel mededogen hebben met heel de wereld. En in die zin wel de pijn voelen, ook van anderen aan de andere kant. Terwijl je beseft dat je daar niet direct invloed op hebt, maar wel op je nabije omgeving.
Dat is aan ons.
Ja, dat... Ja.
Dat de een kan dat wel, de ander kan dat niet. Ja. Maar ja, weet je, ik kom ook wel eens mensen tegen in de winkel die bijvoorbeeld best wel... overstuur of overgevoelig zijn. En dan zeg ik wel eens, je hoeft niet elke keer het journaal te kijken. Je hoeft niet elke dag de krant te lezen. Je hoeft niet die onthoofdingsfilmpjes te zien, bij wijze van spreken. Soms is het ook gewoon too much. De wereld is niet altijd zo'n verschrikkelijk fijne plek. En als je zelf niet meer van slaapt, en als je zelf niet meer van eet, en als je eigen humeur erdoor verstoord wordt, hoe positief is het dan nog? Zou je dan niet toch proberen om eerst je eigen stevigheid en je eigen leven op orde te krijgen? En neem wat afstand van het gekakel en van de narigheid die er gewoon is, die we niet ontkennen. Maar is het verstandig om dat allemaal binnen te laten komen? En kunnen wij dat wel handelen zonder dat onze gemoedsrust daardoor verstoord wordt? Want dat is eigenlijk met name, denk ik, de vraag. Kijk, mensen die heel erg getraind zijn in een Hinayana training, kunnen heel veel hebben zonder dat ze emotioneel worden of hun gemoedsrust daardoor verstoord raakt. Maar als je gelijk begint met de hele wereld, terwijl je hebt helemaal geen basis, geen meditatiebasis, geen rust, geen idee van verstoorde emoties. Ja, ik kom genoeg mensen tegen die er niet van slapen. En hoe heilzaam is dat? Dat is voor iedereen ook verschillend. En dat is, ja, er is een veelheid aan boeddhistische methodes en daar kun je uit kiezen. En het een is ook niet beter of slechter dan het ander. Dus ook die tussenliggende motivatie, zelfs ook die beginnersmotivatie, is zo slecht natuurlijk in sommige omstandigheden helemaal niet. Het kan heel goed bij je passen op een bepaald moment of op een bepaalde manier. En er zijn ook nog andere motivaties, nou, die kunnen op een ander moment weer passen. Het is het grote geheel. En je kan het grote geheel zien en toch ervoor kiezen om je op het kleine geheel te richten. Je kan denken, ja, ik ga zorgen dat mijn leven op orde is en dat mijn tuin op orde is. En dat ik goed eet en slaap en dat soort goede dingen. Dat is mijn bijdrage. Voorlopig eerst maar eens even. Ja. Dus ja, al die lessen, je moet ze doseren op je eigen manier. Er wordt altijd gezegd aan het eind van boeddhistisch onderricht: neem wat je kan gebruiken. Laat los, maak je ook niet druk, maak je niet kwaad over datgene wat je niet kan gebruiken en wat op dat moment niet van toepassing is. Want je weet ook niet hoe het over een paar jaar bij wijze van spreken is. Dus die drie niveaus van motivatie. Hoe dan ook, wel of niet, de beginnersmotivatie, de tussenliggende motivatie, of de hoogste motivatie, het spirituele pad, voor zowel Hinayana als Mahayana, begint met de drang naar bevrijding. Ja, vorige keer hebben we daar ook iets over gezegd. Het is heel moeilijk om je bevrijding voor te stellen. Joyce zei dat, ja, waar streef je dan eigenlijk naar? Nou, ik heb daar nog een stuk in de boeddhistische encyclopedie voor dummies opgezocht. Het is heel erg lastig, want het is iets wat we helemaal niet kennen. Bevrijding of nirvana of verlichting. Wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Ik lees daar een klein stukje uit voor. Het begrip nirvana, wat dan in de ene traditie, in de Hinayana traditie, toch weer iets anders betekent dan in de Maya traditie. Maar goed. Het begrip nirvana betekent letterlijk uitblazen, uitdoven. Het verwijst naar de vlam van begeerte die ons eindeloos in een kringloop laat gaan en de ene wedergeboorte naar de ander. Wanneer je het nirvana bereikt, blaas je deze vlam uit en bevrijd je je helemaal van alle negatieve zaken. Er komt niet alleen maar een einde aan begeerte en gehechtheid, maar ook haat, woede, onwetendheid verdwijnen wanneer het gevoel een afzonderlijk zelf te zijn oplost. Omdat de begrippen die gebruikt worden om naar nirvana te verwijzen de afwezigheid van bepaalde onwenselijke kwaliteiten benadrukken, moet je niet de fout maken te denken dat nirvana iets negatiefs is. Deze schijnbaar negatieve begrippen verwijzen naar een rotsvaste waarheid die boven de taal uitstijgt en dus niet accuraat in woorden kan worden beschreven. Dat is het lastige. Er valt eigenlijk alleen maar te zeggen wat het niet is. Er valt eigenlijk niet echt te omschrijven wat bevrijding of verlichting of nirvana of wat voor satori of wat voor woorden er ook voor zijn, wat het eigenlijk is. Vandaar ook dat het misschien eerder zo is dat je kijkt naar het leven nu, die drang naar bevrijding, en zegt, daar zitten een aantal, daar zitten heel veel onbevredigende aspecten aan, en daar wil ik eigenlijk vanaf. En dan zien we wel hoe we ons dan voelen, wat we dan zullen ervaren, hoe ons bewustzijn dan zal zijn. En we noemen dat dan bevrijding en nirvana, terwijl we ons daar eigenlijk niet direct een voorstelling van kunnen maken. Het is niet zo dat je een reisgids hebt en allemaal plaatjes van, oh, dus nirvana ziet er zo uit, oh, verlichting, dat is dus zus of zo. En net zoals samsara, die cyclus, je bestaan waar wij allemaal in zitten, voor iedereen verschillend is, zal nirvana of bevrijding of verlichting misschien ook wel voor iedereen anders zijn. Persoonlijke ervaring is het natuurlijk. We weten wel dat de pijn, dat het ongenoegen, de onvolkomenheden van het samsara bestaan in ieder geval verdwenen zijn. We weten wel dat er een aantal dingen geschrapt worden. We weten wel dat alles waar we van af willen, dat er dus dan niet meer zal zijn. We weten wel, er is geen haat, er is geen gehechtheid, er is geen dit, er is geen dat. Er is geen lijden, eigenlijk komt het daarop neer. Maar wat dan is, wat er dan overblijft, daar kunnen wij ons denk ik niet heel erg een voorstelling van maken. Dus er wordt ook eigenlijk alleen maar in negatieve termen over gesproken. Zo van, het is niet dit. Het is ook niet dat. Het is niet zus. Het is niet zo. En wat het dan wel is, ja, dat zullen we mee gaan maken.
Ja, dat kun je ook niet weten.
Nee, dat is dus heel
lastig. Wat wordt met begeerte bedoeld? Gaat dat over seks of gaat het over begeerte naar alles wat maar lust op hebt of zo'n drank, drugs.
Ja, nou ja, hier wordt gezegd, de drang naar bevrijding is dus precies het tegenovergestelde van gehechtheid. Gehechtheid en begeerte en de drang naar bevrijding zijn eigenlijk tegengesteld. Dus je kan ook zeggen, zolang je nog heel erg gehecht bent, zolang je nog heel erg begeerig in het leven staat, heb je eigenlijk dus in strikte zin nog geen drang naar bevrijding. Sterker nog, op het moment dat je gewoon je hele leven bezig bent om spullen, mensen, gevoelens, allerlei dingen achterna te gaan, is er nog eigenlijk geen drang naar bevrijding. Want dan ben je nog steeds bezig met de gehechtheid aan de objecten van samsara. Waarvan we eigenlijk dan wel weten dat ze gebrekkig zijn en dat ze uiteindelijk lijden veroorzaken. We weten dat die auto een keer kapot gaat en dat we dat niet leuk vinden. We weten dat de mensen waar we van houden doodgaan en dat dat heel pijnlijk is. We weten dat het lichaam uit elkaar gaat vallen. We weten dat alles in samsara betrekkelijk is en tijdelijk en imperfect. En toch streven we dat de hele tijd van een groot gedeelte nog na. En zolang dat zo is, binden we onszelf ook aan samsara. En op het moment dat dat minder en minder wordt, ontwikkelt zich langzaamaan daardoor, of dat is een teken van het feit dat er natuurlijk langzaamaan een drang naar bevrijding ontstaan is. En eerlijk gezegd, maar dat is mijn persoonlijke mening, het kan wel zijn dat er op een gegeven moment een flits van inzicht is, dat je op een gegeven moment denkt, ja, nou zie ik, nou ervaar ik het echt anders dan bijvoorbeeld een paar jaar terug, dan 5 jaar geleden. Maar het is toch een proces van zeven, van zuiveren, van schoonmaken, van langzaam je motivatie opwekken, van langzaam je verstorende emoties herkennen, onder controle krijgen. Het is een weg. En het is wel een weg waarin je op een gegeven moment her en der flitsen kan zien, doorkijkjes kan krijgen naar, oh ja, ja. En dat is, ja, dat is ook gewoon naar jezelf kijken. Ik weet niet of je erbij was dat ik helemaal enthousiast was over een keukenmachine.
Jazeker.
Ja, Ik was helemaal enthousiast over een keukenmachine. Maar dan kwam dat ik naar Rudolf's Bakery keek. En toen dacht ik, ja, ik moet ook zo'n keukenmachine hebben. En toen dacht ik, nou, als ik nou mijn belastinggeld terugkrijg, dan ga ik zo'n keukenmachine kopen. Nou, en dat werd dus maar uitgesteld, want de belastinggeld, dat kwam er niet. En op een gegeven moment meent ik ook dat het langzaamaan verdween. Nou ja, dat zijn van die hele nuttige dingen die je bij jezelf kan zien. En er is niks mis met die keukenmachine, hè. Want er is ook niks mee om het niet te hebben, bij wijze van spreken. En het wordt wat, nou, is dat een voorbeeldje van mezelf, het wordt dan wat losser. Je merkt een enorme gehechtheid, eigenlijk nu geen gehechtheid, want ik had hem nog niet. Een enorme begeerte, bij wijze van spreken, naar zo'n ding. Nou ja, let's get real. We kopen hem nog even niet. We kopen hem daar pas als dat geld er is. Nou, en dat geld, dat laat op zich wachten. En dan vanzelf lost het ook een beetje op. Dus ik denk, ach ja, gaat eigenlijk ook wel goed zo. En hoe vaak pak ik nou eigenlijk die taarten? En dan, nou ja, dit en dat en zo. Met een mixer kom ik ook een heel eind. En brood kneden met de hand is eigenlijk ook hartstikke leuk. En ja, en dan ga je met dat soort voorbeelden denk ik dan zelf zo van, oh ja, ik wil nog niet direct zeggen dat dat automatisch een drang naar bevrijding is, maar het is wel een vermindering van de gehechtheid, zeg maar, een relativering van, nou ja, de objecten waaraan je gehecht kan zijn. Want ja, inderdaad, zo'n ding gaat ook weer een keer kapot en gebruikt stroom en van het een komt het ander, als ik dit heb, dan moet ik ook eigenlijk dat en de andere oven en... Ja, het houdt nooit op. Samsara houdt nooit op. Dat is een wiel. Dat gaat door. Dus de enige manier om daar een beetje een rem op te zetten, is om daar anders tegen te gaan kijken. Die machines die zijn nog steeds hetzelfde. Dus of wij in Samsara zitten of in Nirvana zitten. Nirvana is niet, bij wijze van spreken, een andere plek. Is niet een hemel waar wij naartoe kunnen. Is een state of mind. Dus sommige leraren zeggen ook, Nirvana en Samsara, dat is gewoon hetzelfde. Dat is gewoon hier, nu.
Ja.
Dat is gewoon alleen dingen anders zien en anders ervaren. En opeens zit je van Samsara in een andere modus. Dus het is niet een... En in die zin is het woord pad of zo, is ook soms wel eens wat... Is ook soms wel eens wat misleidend. Alsof je ergens heel anders naartoe zou moeten, bij wijze van spreken. Maar je hoeft helemaal niet ergens anders naartoe. De werkelijkheid verandert ook eigenlijk helemaal niet. Op het moment dat je verlicht raakt of Nirvana ervaart. Mensen die daar iets over zeggen. Er zijn heel veel van die verhalen van die Japanse zenmeesters die een lach uitbarst. Die zo zeggen van, tja, is het... Dat ik dat nou niet gezien heb, bij wijze van spreken. Het is helemaal niet zo dat de wereld anders is, maar de ervaring is wel heel anders. De state of mind is wel heel anders. Alsof je, bij wijze van spreken, iets waar je altijd enorm veel plezier aan beleefde, alsof je op een gegeven moment daar de nadigheid doorheen ziet schijnen, bij wijze van spreken. Er zijn van die verhalen van de Boeddha die dan... Soms zijn het ook wel van die deprimerende verhalen die dan leerlingen bijvoorbeeld voorbeelden geven van kijk eens naar een lichaam. Eigenlijk is het toch gewoon een zak van leer met een hoop stront en botten en vieze narigheid. En dan kijk je naar je eigen lichaam en denk je shit. Ja, dat ziet er dan opeens wel heel anders uit. En het is niet zo dat dingen werkelijk veranderen, maar het is gewoon een bewustzijn waardoor je om te beginnen weet dat dingen eigenlijk anders zijn. Langzaamaan misschien het ook wel een beetje gaat zien. En op een gegeven moment werkelijk gaat ervaren dat er gewoon twee soorten realiteiten zijn. Dat er een relatieve realiteit is waarin we leven, maar dat er ook wel een uiteindelijke realiteit is. Die je daar doorheen kunt zien. Ik heb ook wel eens een verhaal van Thich Nhat Hanh gelezen. Dat hij zegt, als ik een boom zie, dan zie ik ook nog het zaadje waar het uit gegroeid is. Dus zie ik gewoon al die dimensies daarin, bij wijze van spreken. In een volwassen persoon of in, wij spreken, een opa of een oma, is het kind ergens ook nog zichtbaar. Als je maar goed kijkt, bij wijze van spreken, op het moment dat je ogen figuurlijk open gaan, zie je de wereld anders. En is iets waarvan je in eerste instantie denkt, nou, dat is heel erg lelijk, dat kan misschien mooi worden, of dat is waardeloos, dat kan opeens waardevol lijken, of andersom. Of iets wat afschuwelijk is, kan op een of andere manier de moeite waard zijn. Of dingen die heel erg de moeite waard leken, kunnen hun waarde bij wijze van spreken verliezen. Zoals het idee van zo'n keukenmachine. Bij wijze van spreken, die waarde, die voel je de bij wijze van spreken gewoon uit weglopen, week na week, dat ik dat ding niet had. Telkens keek ik ernaar en telkens zag ik Rudolf weer op de televisie. Ja. Want op een gegeven moment gewoon toch eigenlijk wel een stom ding te vinden. Ja. En er waren ook nog wel goedkopere merken. En nou ja, allerlei bedenkingen komen er dan opeens, weet je wel. Ja. De werkelijkheid verandert niet. Maar het bewustzijn en de ervaring van de werkelijkheid wordt dan wel anders. Dus als je het hebt over waar ga je naartoe, wat is uiteindelijk nirvana of bevrijding. Ja, dat soort dingen kun je er dan wel van zeggen, maar je kan ook natuurlijk tegelijkertijd zeggen dat zal voor ieder van ons anders zijn. Want onze samsara-wereld is voor iedereen anders. Onze nirvana's zullen ook niet allemaal hetzelfde zijn. Het is niet één hemel die voor iedereen hetzelfde is. Jouw bevrijding is heel anders dan mijn bevrijding of bevrijding van wie dan ook hier. Maar we weten wel, je gaat dingen doorzien. Ja. En daardoor de gehechtheid en de verstoorde emoties zachter maken. Het is misschien niet zo dat ze in één keer helemaal weg zijn. Zachter maken. Zonder dat we heel erg ons best hoeven te doen om ze in de hoek te schoppen. Want dat hoeft ook helemaal niet. Nergens voor nodig. Dingen lossen gewoon langzaam op. Het wordt lichter, het wordt minder massief, het wordt minder belangrijk, minder concreet. En we hoeven niet heel erg ons best te doen om afstand te nemen van mooie auto's, lekker eten, mooie muziek, mensen, wat dan ook. Alleen we moeten ze wat minder. Nou, wat moeten ze? Ze worden op een gegeven moment in dat hele proces wat minder concreet. Ze worden wat. Ze zijn nog steeds aantrekkelijk en mooi en interessant en leuk. Alleen het is niet meer zo'n object voor gehechtheid en het moet per se en ik moet het per se hebben en vasthouden en altijd vasthouden. Dat is het, denk ik. Het wordt relaxter. Jij wil nog iets zeggen, Wilma?
Ja, de tekst is al voorbij, dus het woord, ik kan het niet meer denken. Maar ergens kwam het woord van de Dalai Lama over het intrinsiek bestaan langs.
Dat heb ik vandaag nog niet gebruikt, maar.
Nee, maar een stukje tekst wat daar. Kom niet bij jou hoor. Maar een stukje tekst wat daar. Ik zoek naar de vergelijking daarmee. En ik kwam iets tegen in jouw woorden waarvan ik dacht: hé, volgens mij heb ik het nu gehoord. Maar.
Nou ja, kijk, die Dalai Lama die, alvast over intrinsiek bestaan gaat. Kijk, wij denken en wij projecteren en daarmee zien wij eigenlijk intrinsiek bestaande mensen en objecten. Ik zie werkelijk die keukenmachine. Ik zie dat ding daar op de televisie of ik zie hem in de etalage staan en ik denk, dat is gewoon precies dat ding wat ik moet hebben. En ik zie niet dat ik, zeg maar, daar een soort kwaliteiten op projecteer die keukenmachine van zichzelf helemaal niet per se heeft. Het is gewoon een stuk ijzer. En ik maak er een weet ik wat verhaal van. En ik zie bovendien ook niet dat die keukenmachine weer een keer uit elkaar gaat vallen. En gaat roesten. En dat die over 2 jaar achterhaald is. Door nog betere keukenmachines. Dus ik maak daar een heel concreet plaatje van, zeg maar. Wat niet beweegt. wat in mijn hoofd gewoon, dat ik bij wijze van spreken boven mijn bed kan plakken. Zo van wow. En ik zie niet dat zo'n keukenmachine ook een deel is van een heel proces. Keukenmachines hebben nooit altijd bestaan. Keukenmachines evolueren. Over 5 jaar is deze keukenmachine totaal achterhaald en verouderd. En vindt niemand hem meer leuk. Kijk naar mobiele telefoontjes. Hoe snel dat gaat. Als er een nieuwe uitkomt, dan denk je, wow, this is it. Ik ga hier gewoon een week voor in de rij liggen. En ik moet zo'n iPhone 6 hebben. Dat zie je mensen doen, hè? Maar als je wat afstand neemt, dan zie je, ja, wat is het eigenlijk? Het verliest zijn eenduidigheid. Voor iemand die dat ding wil, is het gewoon een heel duidelijk object. Ik wil dat ding. Dit is het. Dit is het einde.
Dat is begeerte.
Dat is begeerte. En daarbij projecteren dat erop. En wij zien niet dat het gewoon een stuk plastic is. Wij zien niet dat het onder broerde arbeidsomstandigheden in China in elkaar geknutseld wordt. Wij zien niet hoe het ons leven verandert, bij wijze van spreken, op manieren die we misschien ook helemaal niet prettig vinden. Wij zien niet dat we misschien wel een slaaf worden van dat ding. We zien ook nu niet dat we er over 10 jaar om lachen, om zo'n belachelijk ouderwets ding, bij wijze van spreken, want dan zijn er allemaal weer nieuwe dingen. Dat zien wij allemaal niet. We maken hem heel concreet, heel intrinsiek. En de Dalai Lama zegt, eigenlijk heeft dat ding dat niet. Maar projecteren wij dat erop? Wij zien iets heel intrinsieks. Wij zien een bepaalde eigenschap waarvan we zeggen, dat kan nooit anders. Dit is gewoon de beste, dit blijft gewoon de beste. Terwijl, met wat afstand, zien we dat het een proces is. Dat het een vorm is in de loop van de geschiedenis. Dat wij daar allerlei dingen op projecteren. Dat ook komt door een gigantisch marketinginstrument, waar wij allemaal natuurlijk ook een tik van meekrijgen, dat onze vrienden daar een rol bij spelen, dat de reclame op de televisie daar een rol bij speelt, dat het helemaal niet zo eenduidig is en dat bij wijze van spreken de wind ook kan draaien en dat dingen die helemaal geweldig zijn misschien 5 jaar later helemaal niet meer zo geweldig zijn of 10 jaar later helemaal niet meer zo geweldig zijn. En bij mensen zie je het ook. Soms dan denk je, dit is een vriend. Dit zal altijd een vriend zijn. Dit is mijn beste vriend. Dan ga ik bij wijze van spreken door het vuur. Terwijl misschien 5 of 10 jaar later kan je heel anders tegen die persoon aankijken. Sterker nog, je zag het in sommige televisieshows bij wijze van spreken in 20 minuten omdraaien.
Dus dat je eigen projectie.
Ja, het is je eigen projectie. Precies. En dat is ook wat de Dalai Lama zegt. Dat ding is het niet. Dat ding heeft geen intrinsieke eigenschappen die er altijd zullen zijn. Wij dichten daar eigenschappen aan toe.
En dat maakt samsara.
En dat maakt samsara. En dat maakt dat wij. Maar het gekke is dat het heel moeilijk is om daarvan af te komen. We doen het. En misschien weet je ook nog wel dat je het doet, tot op zekere hoogte. Maar het is heel moeilijk om dat door te prikken. Om daar kleine. Ja, en dat is wat we ook hier wel doen. Dat we proberen een beetje rek erin te krijgen. Proberen een ander licht erop te laten schijnen. Proberen dingen in een ander perspectief te zien. En dat maakt het ding niet waardeloos. Maar het is ook maar gewoon een ding. En wij zijn degene die het geweldig vinden. Dat ding is niet geweldig. Wij zijn de dingen die daar. Of wij geven die kwaliteit daar aan en we maken onszelf gek daarmee.
Hoe staat dit nou dan? Want daar, dat gaat ook eigenlijk wel om wat hier in het boekje staat. Tegenover de verlichtingsgeest.
Dit heeft op zich niet met de verlichtingsgeest te maken. De verlichtingsgeest is het volgende hoofdstuk, komen we aan. Dit heeft wel met de drang naar bevrijding te maken. Want zolang wij ons gek laten maken door alles waarvan wij denken dat het op een bepaalde manier zo is, raken wij daar op een of andere manier in verstrikt en aan gehecht. Mm-hmm. En het kan zowel positief als negatief zijn. Het kan zijn dat we dingen echt pertinent, heel erg afschuwelijk vinden en dat we ze daarom heel concreet maken. Of het kan zijn dat we dingen helemaal geweldig vinden en dat we ze daarom heel concreet maken, maar we vergeten dat zowel de mensen als de objecten helemaal geen eigenschappen van zichzelf hebben, maar dat wij degene zijn die die eigenschappen daaraan geven.
En als je dat door hebt, heb je de verlichtingsgeest.
Nou, nee. Dan heb je nog niet. Nee, de verlichtingsgeest is echt iets anders. Als je dat door hebt, dan denk ik wel dat de gehechtheid langzaamaan minder wordt. Want zolang jij denkt dat het een geweldig ding is, ben je er ook makkelijk aan gehecht. En vind je het ook heel pijnlijk om er afstand van te doen. En op het moment dat je denkt, ach, het is maar een telefoon. Ik kan ook gewoon weer een andere telefoon kopen als ik deze kwijtraak. En er zijn tientallen telefoons die min of meer dezelfde functie vervullen. Dan is de gehechtheid al een stuk minder. En daarmee, zeg maar, de gehechtheid aan samsara. En dan komt er dus ook ruimte om te denken van, goh, als ik me niet meer mijn hele leven bezig hoef te houden en al mijn energie hoef te steken in de nieuwe telefoon en in dit en dat en zus en zo. Misschien kan ik dan wat anders gaan ademen, wat anders tegen de wereld aan gaan kijken. En misschien moet ik daar wel proberen wat losser van te raken. En dat is eigenlijk al de drang naar bevrijding. Niet meer gevangen. De bevrijding is natuurlijk het tegenovergestelde van gevangen. Niet meer gevangen zijn in een soort web. In een soort gehechtheid. Die we zelf creëren.
Ik ben blij dat je het zo zegt. Want ik wist even niet hoe ik met dat zinnetje van die drang naar bevrijding om moest gaan. Of ik dat zinnetje nu juist naar voren moest drukken. Of dus door dit soort zaken in te zien.
Ja.
Eigenlijk de drang naar bevrijding in gang zetten.
De bevrijding is eigenlijk, zeg maar, het relativeren.
Ja.
Op het moment dat je de wereld wat relatiever kan bekijken. Dat je kan denken van, nou, dit is nu mijn huis, maar over 5 jaar woont er iemand anders in. Datzelfde geldt voor de auto, datzelfde geldt ook voor de mensen om ons heen. Dit zijn nu mijn ouders, maar misschien zijn ze er over 5 jaar niet meer. Dit zijn nu mijn kinderen, maar wie weet ook of ze er over 5 jaar nog zijn. Dat zijn best wel hele moeilijke dingen. Dan kom je wat losser. De gehechtheid is echt een greep. Hè? Mijn leraar Sonam Jeltsin zegt, gehechtheid is kauwgom. Het is kauwgom. Dus je ziet iets, er zit kauwgom aan en op een of andere manier hecht het. Het plakt. Het plakt. Ik heb het wel eens eerder gezegd, de Dalai Lama ging een aantal lezingen in de Verenigde Staten geven. Hij reed een aantal dagen door dezelfde straat en hij zei bij zichzelf, ik was 5 keer langs een etalage gereden en ik merkte bij mezelf dat ik die dingen wilde hebben. Je hoeft het alleen maar te zien. En zo werkt reclame natuurlijk ook bij uitstek. Dus vandaar ook natuurlijk dat als je, zeg maar, daar ook heel erg de aandacht op en daar ook echt aan wil werken, dat het belangrijk is om je zintuigen in algemene zin te bewaken, wordt het dan gezegd. Let op wat je oren, je ogen, je neus, je mond, je lichaam allemaal aan prikkels binnen krijgt. Vandaar ook dat monniken die natuurlijk heel radicaal, dat is natuurlijk een keuze voor de drang naar bevrijding. En die monniken die kiezen voor een simpel leven. Met niet al te veel luxe. Geen relaties. Genoegen nemen met het eten wat er is. Of wat ze aangeboden krijgen. Geen leven met werken voor dit of dat of zo.
De verslavingen.
De verslavingen. Overigens zie je dat ook bij monniken. Ook dat monniken daar niet helemaal aan ontkomen. Want een groep Tibetaanse monniken kwam 2 jaar geleden bij ons in de winkel in de kelder een zandmandala maken. Nou, en ik had soep voor ze gemaakt voor tussenmiddag. Maar het eerste wat ze vroegen toen ze binnenkwamen, do you have wifi? Ja. Do you have wifi? Ja. Want zonder wifi is het ook voor een monnik tegenwoordig niet zo makkelijk. En je ziet ook in een puja of in ceremonies, zie je gewoon, op internet kan je dat soort filmpjes wel zien. Op een gegeven moment gaat er gewoon zo'n mobiele telefoon af en dan wordt gewoon zo'n onderricht wordt onderbroken en wordt er even gebeld. Maar ook daar kun je weer heel los mee omgaan. Hè? Ook daarvan kun je niet per se zeggen of dat goed of slecht is of dit of dat. Het feit dat wij ons er druk over maken is ook een vorm van gehechtheid. Want wij zijn gehecht aan het idee dat dat niet zou kunnen. Want gehechtheid aan ideeën en gehechtheid aan opvattingen en gehechtheid aan onze eigen opvattingen met name, is ook een vorm van gehechtheid die we vaak, zeg maar, over het hoofd zien. Kijk, gehechtheid aan een auto en een telefoon en een keukenmachine, dat is op zich namelijk nog wel duidelijk. Niet zo makkelijk om daar een beetje in te relativeren. Maar het feit dat wij bijvoorbeeld democratie heel belangrijk vinden. Het feit dat wij gelijke rechten, bij wijze van spreken, heel belangrijk vinden. Dat we zus of zo heel belangrijk vinden. Dat ik het boeddhisme heel belangrijk vind. En daar bij wijze van spreken bijna ruzie over kan gaan maken met iemand anders. Dat zijn ook gevaarlijke gehechtheden. Je ziet het met ideologieën ook natuurlijk. Gehechtheid aan een ideologie die niet weer gerelativeerd kan worden. Weet je wel, je kan iets belangrijk vinden, maar je kan nog relativeren. Maar op een gegeven moment is die gehechtheid ook zo groot dat je het helemaal niet meer kan relativeren. Dat is ook moeilijk om los te laten. Opvattingen, opinies, politieke opvattingen, religieuze opvattingen. Ook daar zit gehechtheid in. Het idee van gelijk willen krijgen, bij wijze van spreken.
Maar gehechtheid is daarin ook heel extreem.
Gehechtheid kan soms heel extreem zijn. En het is heel gek met gehechtheid. Hè? Want wij projecteren het ergens op. Maar vervolgens zijn we eigenlijk daarvan in de ban. En hebben we er geen greep meer op. Wij zijn degene die, zeg maar, de gehechtheid creëren. Maar het is heel moeilijk om er van af te komen. Het is dus natuurlijk ook een soort collectief waarin iedereen, zeg maar, meedoet. En dat houdt ons gevangen en dat betekent dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om een drang naar bevrijding te ontwikkelen. Een drang naar bevrijding wil zeggen, we gaan de boel eens wat relativeren. We gaan alle objecten van samsara eens wat relativeren, eens wat vloeiender zien, eens wat minder heftig maken. Wat doorzichtiger maken. Niet dat ze niet belangrijk zijn. Niet dat ze niet leuk zijn. Niet dat het niet fijn is. Het is heel fijn om lekker eten te hebben. Maar de gehechtheid aan lekker eten, dat is lijden. Want dan kun je niet meer zonder. En dan wordt het een obsessie. En dan ben je daar de hele tijd mee bezig. Dus als je goed kijkt naar naar bijvoorbeeld het was zo grappig. Er was een groep leerlingen die waren met mijn leraar door India. En die kwamen in een goed hotel. Fantastisch buffet. Iedereen was aan het genieten van het lekkere eten. En dus die leerlingen waren allemaal aan het genieten van het lekkere eten. En Geshe Sonam Gyatso vond het ook allemaal heerlijk. Dus die zitten allemaal te genieten. En 2 dagen later zitten ze in een situatie. Lekker band, huppelepup, er is niks te eten. Die leerlingen beginnen allemaal te mopperen. Die leraar die denkt, ja, de ene keer is het er, de andere keer is het er niet. Ja, dan hebben we misschien nog een sneetje brood of een koekje. En dan zie je het verschil, zeg maar, in beoefening. Dus het is niet zo dat boeddhist of boeddhistische monnik of boeddhistische mensen niet zouden kunnen genieten. Maar genieten zonder gehecht zijn, ja, dat is nog niet zo'n makkelijk verhaal, want al snel komt de gewenning om de hoek kijken en denk ik, ja, dat wil ik morgen ook. Als ik vandaag lekkere koffie heb gehad, dan wil ik morgen geen Nescafé, zeg, kom op. En dan morgen toch weer tevreden zijn met Nescafé, bij wijze van spreken, en de dag daarna met een glaasje water. En dan toch weer genieten van een heerlijke espresso. Dat is de kunst. En dan wordt het allemaal wat luchtiger en wat lichter. En dan kan je ook overal wat makkelijker doorheen bewegen. En dan wordt je mind wordt niet verstoord door het feit dat iets er even niet is. Of dat het anders is dan je zou denken. Dan heb je een redelijk stabiele geest. En de ene keer is het er wel. Nou, lekker. Andere keer is het er niet. Maar, pech gehad. Dus de hele emotionele draaikolk waar wij constant in terechtkomen, die wordt gewoon ook wat, het wordt gewoon ook wat rustiger op die zee. De golven worden lager en op een gegeven moment verdwijnen die golven bijna en ontstaat er een soort kalmte. En in die soort kalmte ontstaat er de mogelijkheid om door zo'n wateroppervlak te kijken en een inzicht te hebben die je daarvoor niet hebt, omdat je geest gewoon de hele tijd aan het waaien en aan het doen is. En zo stel ik me dat voor.
Dat is wel grappig dat je dat nu zegt. Ik heb me verbaasd over die film van How to Cook
Your Life. Ja.
Dat ging alsmaar over lekker eten. En ik had er gewoon een beetje een vervelend gevoel bij.
Ja.
Om het niet
te
passen bij elkaar.
Ik kwam in het andere boek wat we krijgen in Rotterdam een klein stukje tegen over gehechtheid en begeerte. En de Dalai Lama zegt hier: normaal zien we gehechtheid niet als iets destructiefs. Als je dus niet vanuit de spirituele oog meekijkt, dan denk ik, nou ja, op zich genomen is het normaal om gehecht te zijn aan je spullen en aan je kleren. Het is tenslotte het gevoel dat families en gemeenschappen bij elkaar houdt. Daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. De gehechtheid aan je kinderen, je gehechtheid aan je familie, de gehechtheid aan je relaties, aan je ouders. Als deze primaire emotie echter excessief wordt en een object wil controleren, dan wordt het destructief. Dat geldt ook voor begeerte. Op zich is begeerte niet destructief. Zonder begeerte zou het menselijk ras tenslotte helemaal niet bestaan. Begeerte is een emotie die veel van onze dagelijkse activiteiten drijft. Van opstaan in de ochtend tot eten, werken en het navolgen van onze onmiddellijke en lange termijn doeleinden in het leven. Maar het is het niet meer kunnen relativeren die zo'n emotie destructief maakt. Dus wat dat betreft, kijk, die kok die heeft een enorme passie voor eten. Hij is 20 jaar volgens mij kok geweest van de Tassahara keuken, dat kloosterkeuken. Hij heeft een paar kookboeken geschreven. Hij is daar helemaal mee bezig. Dat is het stuk wat je in die film ziet.
Ja.
Stel dat hij dat helemaal niet zou kunnen relativeren, dan zou hij inderdaad misschien niet zo'n geweldige boeddhistische beoefenaar zijn. Want als boeddhistische beoefenaar zou hij eigenlijk en die passie voor het eten kunnen hebben in de keuken. Bij wijze van spreken bijna dag en nacht. En tegelijkertijd, als het op de man afgevraagd wordt, is het echt belangrijk? Zeggen nee. En dat is het hele gekke, dat je bij boeddhistische beoefenaars wel eens vaker ziet. Dat het aan de ene kant vreselijk belangrijk is en aan de andere kant helemaal niet belangrijk is. En dat ze beide zeg maar een functie hebben. De Dalai Lama kon ook een enorme fascinatie hebben voor horloges en voor techniek. We zijn met onze leraar Geshe Jensen wel eens door het ziekenhuis gelopen hier. En waar hij het meest een van de dingen waar hij het meest gefascineerd door was, was ook techniek. Alle apparaten. Hoe werkt dat? Wow. Je kan ook zeggen, nou ja, maar je hoeft toch niet zo gegrepen te zijn door zo'n apparaat. Weet je wel? Het is ook iets waar je zeg maar de fascinatie zelf op projecteert. Maar ook horloges en wat is er natuurlijk allemaal niet. En toch als je me zou vragen van, is dat werkelijk belangrijk? Is dat werkelijk belangrijk? Nee, dat is helemaal niet belangrijk. Maar in de relatieve wereld is het geweldig. Het is bij wijze van spreken misschien ook iets wat je als het goed is in een sport hebt. Is het belangrijk om te winnen? Ja, op het moment dat je die wedstrijd speelt, is er niets belangrijkers dan, zeg maar, dan dat je die wedstrijd met 100% speelt. Weet je, het gaat om een duizendste seconde die je moet schaatsen of om dat één doelpunt. Super, super, super belangrijk. Maar als die wedstrijd afgelopen is en je houdt nog steeds vol dat dat het belangrijkste in het leven is, dan sla je volgens mij de plank mis. Dus zolang je het spel speelt, speel je het goed. Is het belangrijk dat ik die winkel goed doe? Super belangrijk dat ik die winkel goed doe. Is het belangrijk dat je je werk goed doet? Super belangrijk dat je je werk goed doet. Is dat het enige in het leven? Nee. Uiteindelijk is het ook maar werk. En over 10, 15 jaar hou ik ermee op. En we zullen dan wel weer zien of die winkel wel of niet bestaat. Maar zolang je het doet, doe je het. Dus dat is zeg maar aan de ene kant de volledige inzet. Op het moment dat je in Sansara functioneert, dan doe je het zo goed mogelijk. Je ziet ook vaak van die boeddhistische centra op en top sinds eruit. Het wordt super geschilderd. Die websites die zijn super goed, bij wijze van spreken. We hebben ontzettend hard gewerkt aan goede vertalingen, goede boeken, dit en dat. En toch kunnen ze het ook wel relativeren als het goed is. Er is een verhaal van degene die dit zeg maar Matreus natuurlijk ooit een keertje gegeven heeft. Dit onderricht, Sekon Rinpoche. Hij was een van de leraren van de Dalai Lama. Hij reisde veel, onder andere in Spiti, een soort vallei in de buurt van Ladakh. En het ging allemaal nog volgens mij met een autootje of met een paard. En hij zou in Spiti, in een klooster, zou die in... grote tantrische initiatie aangeven. Nou, voor een grote tantrische initiatie moet alles uit de kast. Alles uit de kast. Alles gepoetst, van onder tot boven, het hele klooster geschilderd, vloeren geschropt, alles. Alles staat daar voor die initiatie en voor die initiatie heeft hij een vaas nodig. Een vaas waaruit, zeg maar, het gezegende water geschonken wordt, nectar geschonken wordt. En die vaas die is hij vergeten in zijn bagage. Alles staat daar, maar die vaas is er niet. Die hele initiatie kan niet doorgaan totdat er een vaas is. Iedereen wordt weggestuurd om bij alle kloosters en mensen thuis te kijken. Hebben we ergens zo'n vaas? Moet het ook precies zo'n vaas zijn? Na 2-3 dagen komen de mensen allemaal terug. Nergens in de hele omtrek een vaas te vinden. Dan nemen we een cola blikje, zegt hij. Dan nemen we een cola. Maar het begint niet op die manier. Het is niet dat hij zegt, ach, het maakt allemaal niet uit of het hier geschilderd is, of dat het hier geschropt is, of dit of dat. Ach, is er geen vaas, dan nemen we een cola blikje. Nee, als je het spel speelt, speel je het helemaal. En als het niet anders kan, dan gaat de knop om en dan denk je, ach, het is ook eigenlijk helemaal niet belangrijk. En die twee realiteiten die maken het boeddhisme ook wel anders dan zeg maar het hindoeïsme. Waar je misschien toch een soort gelatenheid ziet. Van ach, het is toch allemaal niet zo belangrijk. Het is karma, we kunnen er toch allemaal niet echt wat aan doen. Boeddhisme benadrukt in dat karma juist het actieve stuk. Je kan het verschil uitmaken in deze wereld. Je moet alles uit de kast halen om iets te maken van je leven. Of om iets te maken van die website, of die winkel, of die relatie, of die initiatie, of weet ik wat. Dat is belangrijk en tegelijkertijd is het ook niet belangrijk. Dat is het hele moeilijke. Dat is het hele moeilijke gevoel wat je moet zien te krijgen. Het is ook een soort feeling. En daarom kan het soms wel eens gek zijn dat je boeddhisten of boeddhistische monniken heel intensief ergens mee bezig ziet zijn. Heel toegewijd ook. Terwijl ze toch ook moeten weten dat het eigenlijk allemaal niet echt heel erg belangrijk is. Ja, er is een van die voorbereidende beoefeningen is 100.000 waterschaaltjes vullen en weer leeggooien. Maar het moet dan ook helemaal precies. Dan moet het ook precies allemaal op 1,5 millimeter, een rijstkorrel wordt al gezegd, een rijstkorrel van de rand. En het mag niet gedrukt worden en niet geknoeid worden, bij wijze van spreken. Maar het wordt allemaal gewoon weer in de emmer teruggegooid en het gaat onder de bomen. Neem zo'n zandmandala. Hetzelfde verhaal. He, ze kunnen niet vanaf het begin van zeggen, ach, maakt niet uit, we vegen de taak toch weer bij elkaar en het gaat toch de sloot in. Nee, ze doen hun uiterste best om het super goed te maken. En dan gaat die knop om en komt de relativiteit om de hoek kijken en het wordt bij elkaar geveegd. En alles is tijdelijk. Ook al geloven we nog zo op het moment dat we ermee bezig zijn, dat het heel erg inherent is en heel erg belangrijk en heel erg permanent. Dat moet ook, anders kan je het helemaal niet maken. Dat geldt eigenlijk ook voor bijna alle dingen die we doen. Maar als je het niet kan relativeren, dan sla je ook de plank mis. Dan wordt het een gevangenis, dan wordt het een gehechtheid. Want je hoort het ook bij mensen die er omheen staan, die dan zeggen, ah, wat jammer. Ja. Dat is de gehechtheid. Je wil het vasthouden. En dan, stel dat je dat zou kunnen, word je een slaaf. Want het ding dat staat mij gigantisch in de weg in de kelder. En het begint toch te waaien en te tochten. En ja, het wordt een object wat eigenlijk steeds lastiger te conserveren valt. En ja, op een gegeven moment word je daar dus bijna een soort gevangene van. Maar dat is precies de bevrijding. Dat is ook wat je hoort bij het publiek als ze zo'n mandala met elkaar vegen. Opeens valt het kaarthuis in elkaar. Alles waar we zo in geloofden en wat we zo op een bepaalde manier zagen en zo heel concreet leek. Alsof het er altijd was, terwijl we het hebben zien maken, bij wijze van spreken. Je ziet, ze beginnen met een plank en ze zetten een streep en ze doen wat gebeden en ze beginnen die eerste zandkorrels. Je ziet het gewoon, zeg maar, langzaamaan ontstaan. Maar op het moment dat het er is, dan is het heel concreet, dan is het heel inherent, dan is het heel stevig. Oh, mooi, geweldig, nou, dat is dat kunnen, wow, echt super. Je wil het ook bewaren, er ontstaat ook een soort gehechtheid. En dan opeens, een grote bezem erdoor, of een vegertje erdoor, en weg is het weer. En als je die balans kan vinden, ja, ik denk dat je dan heel erg de goede toon hebt. Dus het is niet, bij wijze van spreken, alleen maar afstand doen van samsara. Nee, samsara is geweldig. Die mandala is geweldig zolang die gemaakt wordt. Het eten is geweldig en die initiatie is geweldig. Dat is allemaal super. Maar het is ook relatief en ook betrekkelijk. Maar als we tegelijkertijd gaan denken, ach, alles is betrekkelijk, dan val je dus in de valkuil van wat ze het nihilisme noemen. Niets is meer belangrijk. Ach, wat doet het er allemaal toe? Over 20 jaar zijn we toch allemaal dood. Ach. Alles is. Het is ook zo'n beetje zo'n dooddoende kreten. Ach, alles is veranderlijk. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet vandaag probeert de dingen zo goed mogelijk te doen. Ja.
We hebben toch een ander licht op de film.
Ja, we hebben misschien ook een ander licht op de film. Maar het is ook heel moeilijk om de juiste toon wat dat betreft te vinden. En dit zijn ook allemaal maar voorbeelden. Ik hoop dat je ergens op een manier denkt van, oh, ja. Het is een beetje die balans. Boeddhisme is de middenweg. Is de middenweg. En ja, dingen zijn heel erg belangrijk. Sommige dingen zijn misschien erg belangrijk. En tegelijkertijd ook heel relatief. Daarmee niet per se onbelangrijk, maar wel relatief. En als je die balans kan vinden, dan kun je balanceren door het leven. Want je kan natuurlijk nooit door het leven balanceren als niets belangrijk is. He? Dan ga je natuurlijk geen boodschappen doen, dan blijf je in je bed liggen, niets is belangrijk. En je gaat je niet inspannen voor vriendschap of wat dan ook, dat is allemaal toch niet belangrijk. En dat willen we als boeddhist niet. We willen ook dat je kan functioneren in de wereld. En zeker ook wel als Mahayana boeddhist, dat je functioneert ten opzichte van andere mensen in de wereld. En tegelijkertijd willen we daar geen gevangenen van worden. Dus we moeten het ook kunnen relativeren. Als het even niet gaat, dan gaat het ook gewoon even niet. Dan nemen we een cola blikje in plaats van een gouden vaas. Ja. En in feite denk ik, ja, dat zijn in feite eigenlijk geweldige lessen. En dan heb je ook wel een hoog niveau van ontwikkeling. Als je dingen echt heel serieus kan doen, supergoed kan doen en tegelijkertijd kunt relativeren. Dan ja, doorbreek je eigenlijk, zeg maar, die gevangenis. Je functioneert nog steeds in samsara. Net als iedereen, bij wijze van spreken. Maar toch, je gaat je niet meer druk maken over, of je gaat je niet meer emotioneel opwinden over allerlei dingen die nou een keer toch niet anders zijn. Die fase die is er niet. Dus ja, iedereen kan er wel druk over maken. Maar op een gegeven moment moet je er toch mee ophouden. En toch doen met de dingen die er zijn. Ja. Nou, het is een heel ander verhaal geworden dan ik bedacht had. Maar het zegt wel veel over samsara en de drang naar bevrijding. En de drang naar bevrijding is dus niet een andere plek. Zo'n nirvana is ook niet een soort hemel ergens hoog in de wolken. Het is een andere bewustzijnstaat. Dus mensen kunnen in dezelfde situatie, in dezelfde trein zitten, bij wijze van spreken. En de een kan het heel anders ervaren dan de ander. Dus we hoeven ook niet, wat dat betreft, heel ver te zoeken. We moeten diep zoeken. Kijken of we dingen anders kunnen ervaren. En er wordt ook gezegd, nirvana en samsara zijn hetzelfde. Ja, misschien is het dezelfde werkelijkheid, maar het wordt totaal verschillend ervaren. Totaal verschillend ervaren. En ja, misschien is het dus de kunst, of het doel om te proberen om samsara als nirvana te ervaren. En in feite zijn het allebei illusies natuurlijk. Samsara is ook dat wij er zeg maar van maken en van vinden. En nirvana is ook wat wij ervan maken en van vinden. En het kan allebei. Omdat het in feite eigenlijk geen inherent bestaan heeft. Dus in feite leeg is van inherent bestaan. Kan een situatie zowel nirvana als samsara zijn. We hebben een kaartje in de winkel. Heel mooi. Gaat over leegte. Staat er niet dat het over leegte gaat. Maar het gaat wel over leegte. Staat op. Niets is zeker. Dus alles is mogelijk. Niets is zeker. Dus alles is mogelijk. Ja. Is deze Vipassana centrum, is dat nirvana? Is dat samsara? In feite zijn wij geneigd om te denken, nou dit is samsara zeg, want dit zijn allemaal bakstenen en het moet allemaal onderhouden worden en niet perfect en dit en dat. Maar de ervaring kan wel zijn, nou dit is nirvana, dit is geweldig, dit is heaven, bij wijze van spreken. Als we die twee realiteiten kunnen balanceren, kunnen zien dat we aan de ene kant ons best moeten doen om zo'n centrum in stand te houden en aan de andere kant kunnen we relativeren. En de mooie dingen ervan kunnen oppikken. Nou, dan ben je volgens mij al heel eind richting drang naar bevrijding. Oké. Heel veel meer zou ik er niet direct over hoeven te zeggen, denk ik. Over
de pagina was dat van het dummyboek.
Het dummyboek over nirvana, dat is pagina 208. En zij zeggen in dat dummyboek, het is dus heel, eigenlijk zeggen ze, nirvana laat zich niet omschrijven. Iedereen zoekt ernaar, maar wat is het nou eigenlijk? Het is een staat van bewustzijn eigenlijk. Waarin er geen lijden meer is. En waarom is er geen lijden meer? Omdat er geen gehecht, omdat we niet meer gevangen zitten. Je kan ontzettend lijden en je ontzettend druk maken over het feit dat er geen gouden vaas is. En dan is er lijden. Maar op het moment dat je denkt, nou, er is geen gouden vaas, maar we hebben een cola blikje, is er ook geen lijden meer. En dat is natuurlijk voor een cola blikje en een vaas nog makkelijk. Dat is voor ziekte bijvoorbeeld al een heel stuk moeilijker. Maar ook daar zie je dat mensen zeg maar, wel ziek kunnen zijn zonder dat ze er heel erg onder lijden. En daar zitten natuurlijk dan op een gegeven moment gradaties van uitdagingen. Ja. Het een is natuurlijk wat makkelijker dan het ander. Kijk, zonder keukenmachine is al makkelijk.
Je zit er wel vol van, hè?
Ja.
Ik vond het ook wel een heel aansprekend voorbeeld waarvan ik dacht, misschien is het wel herkenbaar. Maar ik had ook een iPhone 6 kunnen nemen, hoewel dat mijn...
Maar je hebt al een keer eerder over die keukenmachine.
Ja, daarom.
Niet de eerste keer. Ja.
Dus ik wou ook even laten weten hoe het verder gegaan is in mijn geest.
Nog steeds.
Maar nu hoeft het ook niet meer.
Vergeet, hè?
Nee, nu hoeft het ook niet meer. Dat is
de oogjes open.
Het is eigenlijk langzaamaan overgegaan. Ja. Er komen wel weer andere dingen
voor de plaat.
Ah ja. Zolang wij hier rondlopen zien wij steeds weer dingen die we wel weer graag willen hebben. En dat is het ene. Maar toch, op een gegeven moment. Ja. Ik zie het bij mijn ouders ook wel. Ze zijn best wel op leeftijd. Misschien ook wel een kwestie van leeftijd en ervaring. Dat als je jong bent, dan vind je alles ook nog heel geweldig. En dan wil je toch misschien allemaal nog heel veel dingen wel hebben. En op een gegeven moment, als ik aan mijn ouders vraag, wat wil je voor je verjaardag? Ja.
Ja, maar zo is het wel, ja.
Wij hebben alles al, ja. Ik hoef geen nieuwe telefoon. Ik hoef geen nieuwe... Nee. Ja, dus ja, daardoor onthecht je denk ik ook al een beetje. Vanzelf. Oké, zijn er vragen, opmerkingen?
Ik wou graag de pagina nummer van het andere boekje van de Dalai Lama.
Ja, misschien gaan we die nog wel een keertje doen, dat boekje. Het is toch wel een heel mooi boekje. Ook omdat ik vind dat de Dalai Lama daar ook weer, wij spreken, vooruit loopt op wat er over het algemeen in de boeddhistische wereld gedaan en gezegd wordt. Hij relativeert het boeddhisme namelijk ook heel erg. Nou, dat is toch wel, als je Dalai Lama bent, dat is toch wel, ja, wel knap. Deze pagina over gehechtheid en begeerte, 118. En dat is ook wel redelijk modern, want normaal gesproken in de traditionele opvatting is eigenlijk alle gehechtheid en alle begeerte en alle boosheid eigenlijk per definitie negatief. Maar hier zegt de Dalai Lama, ja, begeerte is niet per se altijd negatief. En ook boosheid kan een energie zijn, we hebben het hier ook wel eens gehad, die mensen in beweging brengt. Of die mensen, die ervoor zorgt dat mensen zich in gaan zetten. We hebben hier wel eens discussie gehad over de natuur bijvoorbeeld. Mensen boos zijn over de walvissen die afgeslacht worden. En dat misschien toch een boosheid is die niet per se altijd zo negatief hoeft te zijn. Nou, de Dalai Lama komt daar ook op terug. Bladzijde 118 was dat hier. Yes? Vijf minuutjes. Wel thuis.
Ja,
ja,
dankjewel.
Ja, dankjewel.
Als er nog mensen zijn die